Het is een hele goede morgen. We willen denken over de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, hoe toepasselijk is het om de hele weg hier naartoe te rijden met heel veel regen? Uitgestort over, nou ja, niet ons, maar onze auto. We zaten heerlijk warm en droog, maar toch. Ik was blij dat onze broeder dat voorlas, want ik wil ook graag gaan naar Handelingen hoofdstuk 2. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik toch eerst naar Jeremia 31. Maar ik wil graag na gaan denken straks over Handelingen hoofdstuk 2. En dus heel mooi de eerste, nou pak een beetje 13 versen gelezen, dan pik ik het daar bij vers 14 straks op. Maar eerst naar Jeremia. Jeremia hoofdstuk 31. Mijn betoog zal straks zijn, en dat kan ik u al wel verklappen, dan kunt u zich daar een beetje op voorbereiden. Mijn betoog is dat de uitstorting van de Heilige Geest een unieke, universele moment was, gebeurtenis, een historisch moment die niet herhaalbaar is. Net als de dood van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Wij belijden allemaal dat zijn historische gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis. De uitstorting van de Heilige Geest is net zo een historische gebeurtenis in de heilsgeschiedenis, niet herhaalbaar. Net als de kruisdood, de opstanding van de Heer Jezus. Wij bevinden ons al zo'n 2000 jaar na die historische gebeurtenis. Dus niet herhaalbaar, maar wij leven nog steeds in de effecten, in de zegeningen die daarvan uitvloeien. Net als het bloed van de Heer Jezus Christus, die reinigt van alle zonde. Jeremia 31, ik hoor dat u daar gekomen bent, want ik hoor geen geritsel meer. Jeremia 31, vers 31. En ik ga bewust naar het oude verbond. Jeremia, die profeteerde onder het oude verbond. Het verbond waarover onze broeder net al sprak. Wat een bediening van de wet, een bediening van de dood, een bediening van oordeel. Maar ze profeteerden al onder het oude verbond dat er een moment zal komen dat er een nieuw verbond met het huis van Israël gesloten zou gaan worden. En daar gaan we lezen. Vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dat spreekt over het oude verbond. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. En let op wat het nieuwe verbond inhoudt. Het nieuwe verbond in tegenstelling tot het oude verbond dat zij verbroken hadden. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder, zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want zij zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Het nieuwe verbond kent twee enorm rijke zegeningen. Zondevergeving en ontvangst van de Heilige Geest. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. zal die in hun hart schrijven. Geen stenen tafelen, vlezen tafelen, maar de wet geschreven in het binnenste. Dus niet de wet buiten de Israëliet, extern, die zegt van gij zult en gij zult niet, maar in het hart. Er gebeurt iets onder het nieuwe verbond, dat van binnenuit een innerlijke motor van de Heilige Geest de persoon aandrijft om de wet te onderhouden. Die twee dingen zijn heel belangrijk. De gave van de Heilige Geest en zondevergeving. Overal in het Nieuwe Testament, en heel vaak komen we die twee bij elkaar. Zondevergeving, ontvangst van de Heilige Geest, dat zijn de zegeningen van het nieuwe verbond. Nu naar Handelingen hoofdstuk 2. Onze broeder las, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Wat wij het Pinksterfeest noemen, dat had een andere naam onder het oude verbond. Want het was een Joods feest. Wie weet welk feest? Wekenfeest, heel goed. Shavuot. En wat vierden de Joden met het wekenfeest? Wie weet dat? Ontvangst van de wet. Inderdaad. En is het niet bijzonder dat het wekenfeest, feest onder het oude verbond, vierde de ontvangst van de wet gebeiteld in stenen tafelen. Maar het Pinksterfeest laat zien dat de geest van God is gekomen en komt in ons wonen en die schrijft iets in onze harten. We hebben net van gelezen. Niet de stenen tafelen, extern, buiten de Israëliet, die zegt gij zult en gij zult niet. En die arme Israëliet kwam tot de ontdekking onder het oude verbond, dat wat die wet ook zei, hij kon dat niet vervullen. Dat lezen we in Romeinen 7. Maar als de geest van God, de wet van God, gaat schrijven in het hart, dan komt het van binnenuit. Dan worden wij intrinsiek gemotiveerd om die wet te doen. Daar hebt u al een hele mooie parallel tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En misschien staat u daar niet zo bij stil, het Nieuwe Testament. Maar het Nieuwe Testament betekent simpelweg het nieuwe verbond. Dus waar Matteüs begint en waar we eindigen in Openbaring, daar vinden wij de evangelieën, de brieven, daar vinden wij de bediening, de tijd van het nieuwe verbond. In tegenstelling tot de tijd van het oude verbond. Handelingen hoofdstuk 2. Ik ga spreken over de belofte van de geest, de gave van de geest, de doop van de geest of met de geest, de uitstorting van de geest. En als ik de Bijbel goed begrijp, zijn dat allemaal beschrijvingen van dezelfde gebeurtenis. De belofte van de geest, beloofd onder het oude verbond. We lazen het net al, Jeremia 31. Maar we kunnen ook nog wel een paar versen lezen vanuit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 32 vers 15. Houd uw vinger bij Handelingen, want ik beloof elke keer dat ik Handelingen hoofdstuk 2 ga lezen. En dan gaan we toch weer naar het oude verbond. Maar houd uw vinger maar bij Handelingen 2. Jesaja 32 vers 15. Voor het verband pakken we vers 14 erbij, want het paleis zal verlaten zijn. Het stadsrumoer zal ophouden. Ovel en wachttoren zullen tot een eeuwigheid als grotten zijn. Een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Jesaja 44 vers 3. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. We zouden kunnen gaan naar Ezechiël 36, Ezechiël 37, Ezechiël 39 vers 28 en 29 of de profeet Joël. Nou, die wordt straks geciteerd in Handelingen 2, dus laten we nu dan toch maar naar Handelingen 2 gaan. De uitstorting vindt plaats. En Petrus gaat een preek geven over hetgeen daar gebeurt. Vers 14, Handelingen 2, vers 14. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot u doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want ze praten in allerlei talen. Ze spraken in allerlei talen. Ze zijn niet dronken, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dat is een citaat uit Joël, hoofdstuk 2, vers 28 tot 32. Dit is het. Dit is het moment. Vers 17. En nu de citaat van Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Houd dat ook goed voor ogen, mijn broeder en mijn zuster vanmorgen. Niet alleen op Joods vlees. Op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in hemel, boven en tekenen op aarde beneden. Bloed, vuur, rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heer komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want, en dan gaat hij citeren uit Psalm 16 vers 8 tot 11, want David zegt over hem, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. En dan gaat hij dit uitleggen. Petrus die citeert elke keer, hij citeert een stuk uit Joël, verklaart het. Hij citeert nu een stuk van David uit Psalm 16 en past het toe. Vers 29, mannen, broeders, Het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Want David had gezegd, en dat lazen we in vers 27, u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Uw heilige zal niet overgegeven worden om ontbinding te zien. Petrus zegt, nou, ik kan je wel iets bekendmaken. David is gestorven, begraven, heeft ontbinding gezien en zijn graf is bij ons. Maar, vers 30, aangezien hij, David, een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Dat lezen we in Psalm 132 vers 11 en 2 Samuel hoofdstuk 7 vers 12. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Ziet u wel hoe Petrus in deze fenomenale Pinkstertoespraak werkt vanuit het leven van de Heere Jezus naar zijn kruisdood, naar zijn begraven zijn, naar zijn opstanding, maar nu ook naar zijn hemelvaart, vers 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft. Daar hebt u hem. De belofte van de Geest heeft de Heere Jezus zittend aan de rechterhand van de Vader ontvangen van de Vader en dit nu uitgestort, wat u nu ziet en hoort. De belofte van de Geest, beloofd onder het oude verbond, vindt nu plaats. Dat zien we in de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is de gave van de Geest die ontvangen wordt door de gelovigen. Hier worden zij gedoopt met de Geest. Allemaal termen die hetzelfde weergeven. Vers 34. David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Dit is een citaat uit Psalm 110 vers 1. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Petrus wint er geen doekjes om, geen doekjes omheen. Hij verzacht de boodschap niet. Hij dringt door in het hart, in de harten en de gewetens van zijn toehoorders. Dit is wat jullie gedaan hebben aan de vorst van het leven. Jullie Israëlitische mannen, jullie hebben hem genomen, overgeleverd aan goddeloze handen. Jullie hebben de vorst van het leven gekruisigd. Deze Jezus die gestorven is aan het kruis, opgestaan is, ten hemel gevaren is, nu zit aan de rechterhand van de Vader, heel belangrijk, hij zit aan de rechterhand van de Allerhoogste en ontvangt uit de hand van de Vader de belofte. En de Heer Jezus stort de Geest uit. Wat een zonde. Wat een schuld. Wat een gruweldaad. de vaderen die de profeten stenigden en doden. Ten slotte heeft het leiderschap van Israël niet alleen de profeten gedood, maar de zoon. De zoon van God gedood aan een kruis. Je zou denken, de toorn van God komt over dit volk en het is klaar, het is finito. Ze hebben het allerergst gedaan wat mogelijk was. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Want wat Petrus hier gaat doen, en let wel, de eerste hoofdstukken, de eerste 8, 9 hoofdstukken, hebben we te maken met louter en alleen een Joods publiek. Petrus gaat hun een uitweg bieden uit deze gruweldaad waar zij ook onder vielen. Want het verhaal is niet uit, vers 37. Toen zij dit hoorden, wie hoorden? De Israëlitische mannen. Want daartoe richt hij zijn woord. Gij Israëlitische mannen, of mannenbroeders. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. Ja, dat wenste Petrus te doen. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, maar wat moeten wij dan doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. Het woord van Johannes de Doper was, bekeer u. Het woord van de Heer Jezus was, bekeer u. En nog steeds klinkt hetzelfde woord. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Herinnert u zich nog even wat ik zei over het nieuwe verbond? Welke twee elementen omvatten het nieuwe verbond in tegenstelling tot het oude verbond? Zondevergeving en ontvangst van de Heilige Geest. We bevinden ons hier op de Pinksterdag dat het nieuwe verbond gesloten met het huis van Israël, met Juda, niet met heidenen, met de Joden. En we vinden hier dat grote moment is aangebroken. De Heer Jezus is gestorven, bloed heeft gevloeid tot vergeving van zonde en de Heilige Geest wordt hier uitgestort. De twee grote gaven van het nieuwe verbond. We herinneren de stem van de Heer Jezus bij het avondmaal. Ieder moment als wij het avondmaal vieren, ook hier in deze gemeente, dan hoort u de woorden van de Heer Jezus. Dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor u vergoten wordt. Zondevergeving. Dit is zoiets groots, zoiets geweldigs. Dit is uniek aan het nieuwe verbond. Want het oude verbond, we kennen het oude verbond met alle offers. Morgenoffer, avondoffer, brandoffer, zondoffer, schuldoffer, spijsoffer, dankoffer, grote verzoendag. Al die offers onder het oude verbond. De hele priesterdienst van Aaron en de Levieten waren erop gericht dat als de Jood gezondigd had, de individuele Jood, dan moest hij een offer brengen. Eerst in de tabernakel en later in de tempel. Niet alleen moest er verzoening gedaan worden over de individuele zonde van iedere individuele Jood, maar er was ook een grote verzoendag dat de zonde van het volk bedekt moest worden met het bloed. En dat ging honderden jaren, dag in dag uit ging dat door. Als u de Hebreeënbrief gelezen hebt, en dat hoop ik, en anders moet u dat echt doen, dan ziet u daar in de hele Hebreeënbrief de grootsheid van het nieuwe verbond. dat de Heer Jezus met één offer een één keer een eind heeft gemaakt aan al die offers gedaan onder het oude verbond. Want het nieuwe verbond met één offer is daar zondevergeving. Geweldig. En niet alleen zondevergeving die het hart en het geweten kan reinigen, maar gave van de Heilige Geest. Er is iets veranderd in de persoon die het nieuwe verbond is binnengegaan. Die persoon ervaart een kracht in zich. Hij hoeft niet meer de wet van Mozes gericht tot hem te hebben die hamert. Gij zult niet. Maar er gebeurt iets van binnenuit. Ik wil de Heer navolgen. Ik wil graag de wet van God doen. Laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Christus tot vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Vers 39. Want voor u, voor wie? Voor de Joden, voor u Israëlitische mannen en vrouwen, voor jullie, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. Dat is Paulinische taal. U die voorheen buiten, van ver af stond, bent zo dichtbij gekomen door het bloed van de Heere Jezus. Uitstorten op alle vlees. Het is voor u, de Joden, de belofte, voor uw kinderen, maar ook voor allen die ver af zijn. Ook voor u en voor mij. En dat zien we in de ontvouwing van het boek Handelingen. Dat zien we, zoals onze broeder zei, Cornelius, een heiden. Het unieke was dat die heiden, daar werd ook de geest op uitgestort. En de Joden waren in verwarring. Maar is het heil dan ook naar de heidenen uitgegaan? Nou, het hele boek Handelingen is een spannend historisch relaas van hoe dat in zijn werk ging. Er waren vele Joden die dat niet konden velen. Veel agressie vanuit de Joden ten opzichte van Petrus en Paulus die het heil brachten naar de heidenen. En de heidenen stroomden binnen in het nieuwe verbond, gesloten met het huis van Israël. En ik hamer hierop, omdat wij geen verbonden hebben. Wij hebben geen verbonden als heidenen. Wij zijn in dat nieuwe verbond ingeënt. Vers 40. Nee, vers 39 moeten we aflezen. Een belangrijk vers. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat is ook een heel onderwijs in het Nieuwe Testament. Die hij geroepen heeft. Heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Bent u geroepen? Ben ik geroepen? Als we geroepen zijn door de Heer onze God. Geroepen tot het heil. Geroepen tot zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan is voor ons ook die heerlijke belofte. Vers 40, en met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Ziet u dat Petrus hier nog steeds te maken heeft met het volk van Israël, die de Heer Jezus al omschreef in de evangelie als dit verdorven en overspelig geslacht, vraagt van mij een teken, maar hun zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona. We hebben nog steeds te maken over het algemeen met een verkeerd geslacht, maar hij spreekt tot dat geslacht, tot dat verkeerde geslacht. En dan moet u eens opletten wat er toch gebeurt onder de Joden. Zij nu, de geroepenen, zouden we kunnen zeggen, zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen, Joodse zielen, werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van brood, in de gebeden, en er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen, hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder alle nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Ziet u dat, die grote Joodse gezelschap? Ze kwamen bij elkaar in de tempel en terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. Wat een vreugde moeten deze Joodse mannen en vrouwen ervaren hebben. Dat zij nog steeds bij de Heer Jezus mochten komen. Dat zij dat nieuwe verbond die de Heer Jezus met zijn bloed bevestigd heeft, binnen mochten gaan. In hun eigen nieuwe verbond gesloten met hun volk. Er was vreugde. En ze loofden God. En vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Zoals ik zei, de belofte van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest. Synoniemen. De doop met de Heilige Geest. 7 keer wordt er in de Bijbel gesproken over de doop met de Heilige Geest. In de evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Iedere keer als Johannes de doper aan het dopen was, dan wees hij uit naar de Heer Jezus, die niet met water zou dopen, maar met de Heilige Geest zou gaan dopen. In Handelingen hoofdstuk 1 vers 5... daar lezen we dat de Heer Jezus zelf hierop wijst. En hier wachten zij op. Zij wachten op de doop met de Heilige Geest, waarvan we net gelezen hebben. Petrus in Handelingen hoofdstuk 11 vers 16 refereert hier ook naar als hij daar nog een keer in het huis van Cornelius de heiden de Heilige Geest ziet vallen. En in 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 13 citeert Paulus de doop met de Heilige Geest. En het voert mij te ver om daar naartoe te gaan, want er valt heel veel te zeggen over 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 13, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Maar de doop met de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest, duidt op het ontvangen van de Heilige Geest. Nog een keer, gave van de geest, belofte van de geest, doop met de Heilige Geest. Het beschrijft dit wat wij lazen. Ik neem dus niet de positie in van veel van mijn charismatische pinksterbroeders die geloven in de doop met de Heilige Geest als een tweede zegen. Dat het dus zo kan zijn dat je wel gered bent, dat je zonden zijn vergeven, maar dat je de Heilige Geest nog niet ontvangen hebt in al zijn volheid en rijkheid. En dan moet er een pinksterbroeder aan te pas komen die je de handen oplegt en dan alsnog de Heilige Geest geeft. Ik ben hier heel erg op tegen, omdat ik geloof dat de Bijbel dat niet leert. Want wat zeiden wij over het nieuwe verbond? Het is één pakket en niet in 2 losse delen verkrijgbaar. Iemand die het nieuwe verbond binnengaat, door het geloof, door bekering, door de roeping van God, wat ontvangt hij? de Heilige Geest en zondevergeving. Die twee zijn de kernelementen van het nieuwe verbond. Als je dat nieuwe verbond bent binnengegaan door bekering, wedergeboorte, redding, plak al die woorden erop. Dan is daar vergeving van zonde en de gave van de Heilige Geest. En we lazen toch vers 41, Handelingen hoofdstuk 2 vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En dat is de waterdoop. Maar wie werden dan gedoopt? Zij die zijn woord met vreugde aannamen. Wat namen ze aan? De nieuwe verbondsboodschap van Petrus namen zij aan. Wat hadden ze dan op ontvangen? Wat hebben ze aangenomen? Nou, Jezus Christus die gegeven is tot vergeving van zonde en de Heilige Geest, ontvangst van de Heilige Geest. Maar ik weet wel waarom mijn Pinksterbroeders toch neigen naar een tweede zegen. Want die gaan naar Handelingen hoofdstuk 8. Ik zie dat u allemaal naar Handelingen hoofdstuk 8 gaat. Nou, ik ga daar niet naartoe, maar dat mag u in uw vrije tijd doen. Handelingen hoofdstuk 8 laat zien hoe het evangelie kwam bij de Samaritanen. De Samaritanen namen dat evangelie aan. De Samaritanen gingen dat nieuwe verbond binnen. En toch lezen we dat de Joden vanuit Jeruzalem daar naartoe gingen om te kijken wat is hier aan de hand. En door oplegging van Joodse handen ontvingen zij ook de Heilige Geest. Dat is een andere volgorde dan we hier zien in Handelingen 2 en in Handelingen hoofdstuk 10 met betrekking tot Cornelius. Maar ook anders dan de rest van al Paulus' brieven. Want daar is het gewoon, door het geloof ontvang je de Heilige Geest en zondevergeving. Maar waarom dan zo anders handelen? Nou, ik vind het volstrekt duidelijk. Om te voorkomen dat er niet een schisma zou komen tussen een soort Samaritaanse gelovigen en Joodse gelovigen. De Joden moesten bij de Samaritanen komen en zien en ervaren dat ook de Samaritanen, net als de Joden, dat nieuwe verbond zijn binnengegaan. Dan zouden ze ook nog kunnen gaan naar Handelingen hoofdstuk 19. Want Paulus legde daar mensen de handen op en ze ontvingen de geest. Maar wie waren die mensen? Dat waren de dopelingen. Ik zie al sommigen herkenbaar lachen. Dat waren de dopelingen van Johannes de Doper. We hebben niet eens gehoord dat de Heilige Geest is gekomen. En Paulus toont hun, en hij spreekt tot hen en toont hen dat de tijd van het nieuwe verbond gekomen is. De tijd van de Heer Jezus, de tijd van zondevergeving en ontvangst van de Heilige Geest. En ook zij ontvingen de Heilige Geest. Maar het is een boodschap om zich om te gaan naar die gedeelte en dat daar doorheen te wandelen. Dat kan ik niet doen, maar ik wil u toch al wat handvatten geven, want dat krijgt u voor uw voeten. Als u het met mij eens bent, en dat hoop ik, dat het één pakket is. Als uw zonden vergeven zijn, dan hebt u de Heilige Geest in uw hart. En zeker is er wel verschil. Maar dan moeten we spreken over de volheid en de vervulling met de geest. Maar dat is ook weer een hele boodschap op zich. Want er zit wel degelijk verschil in. De vrucht van de geest, weer een boodschap. De gaven van de geest, geweldige boodschap. En ik speel hier al een beetje mee in mijn gedachten om misschien een vierluik te maken. En laat dit dan de inleiding zijn op die vierluik. Om nog te gaan spreken over de vervulling met de geest, de vrucht van de geest en de gaven van de geest. Maar goed, u weet, ik ben een bezige bij. Het kan zo weer anders zijn de volgende keer. Dus ik doe geen strikte belofte. Laat ons nog voor een kort moment naar 2 Korinthe hoofdstuk 3 gaan. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Het hele Nieuwe Testament is de lezing van het Nieuwe Verbond. En Paulus ziet zichzelf niet als een dienaar van het Oude Verbond, dat waren de Judaïsten. En u kunt in, zoals ik al zei, in het boek Handelingen lezen hoe Paulus last had van de bedienaars van het Oude Verbond, de Judaïsten. De Judaïsten waren de felste tegenstanders van de bedienaars van het Nieuwe Verbond. Paulus zegt hier in vers 6, hij heeft ons, dat is God, bekwaam gemaakt om dienaars van het Nieuwe Verbond te zijn. Niet van de letter, dat is het Oude Verbond, maar van de geest, dat is het Nieuwe Verbond. Want de letter dood, dat zei onze broeder al in zijn inleiding, 3000 stierven onder het Oude Verbond. Maar de geest maakt levend, Nieuwe Verbond. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zeker er was heerlijkheid, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden. Er was heerlijkheid bij het Oude Verbond en de wetgeving, maar hoeveel te meer, vers 8. Zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Want als de bediening van de verdoemenis, dat is de oude wet, het oude verbond, al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, oude verbond, is in dit opzicht niet heerlijk geweest vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Bent u ook zo blij met het nieuwe verbond? Bent u zo blij met de Heere Jezus, dat hij dat nieuwe verbond gesloten met Israël bevestigd heeft met zijn bloed? Omdat wij dan, vers 12, een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. Gaat u ook met veel vrijmoedigheid te werk in het uitdragen van het evangelie van het nieuwe verbond? Wij doen niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel, het oude verbond, van wat er niet gedaan wordt, maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden, dat is het heden, 2000 jaar geleden, hè, dat Paulus dit heden uitsprak. Maar kunnen wij ook niet net als Paulus zeggen, tot op heden? Ik denk het wel. Tot op heden, 2025, blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het oude verbond zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. En prijs de Heer en zijn vele Joden nu, wiens bedekking weggenomen worden door de Heere Jezus. Want hier staat het. Ja, vers 15. Tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, dan wordt de bedekking weggenomen. En als u wat boeken leest of misschien wat preken hebt gehoord van Messias beleidende Joden, dan ziet u dit gebeuren. Dat de bedekking weggenomen wordt. En de glorie van hun Messias, de glorie van het nieuwe verbond, zien zij. Maar ik ga wel doorlezen, want ik wil hier naartoe. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen, dit is zo ongelooflijk belangrijk. Ik hoop dat u nog alert bent. Wij allen nu, onder het nieuwe verbond, die met onbedekt gezicht de glorie van de Heer, de heerlijkheid van de Heer, als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer wordt. Dat is de glorie van het nieuwe verbond. De Heilige Geest in u, zonder vergeving, en de Heilige Geest in u, is bezig u te veranderen naar het beeld van de heerlijkheid en de glorie van de Heere Jezus. Groeit u daarin? U, heiden. Ik, heiden. Die in het nieuwe verbond een plek hebben gevonden, gesloten met het huis van Israël. Groeit u? Groeit u naar het beeld van de Heere Jezus? Dit is wat de Geest van God doet. En laat me dit zeggen. Iedere individu die veel spreekt over de Heere Jezus, die hem de eer, de glorie wenst toe te brengen, grote kans dat zo'n persoon vervuld is met de Heilige Geest. De Heilige Geest, en hiermee ga ik echt eindigen, Johannes hoofdstuk 15, maar ik wil hier graag mee eindigen, want anders, ik heb heel veel theorie gegeven, feitelijke, theoretische kennis met betrekking tot de Pinksterdag, maar het leidt wel praktisch ergens naartoe. Want de Heere Jezus, voor zijn sterven, zei al in Johannes 15, vers 26, wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid. Nou, dat hebben we gelezen in Handelingen 2. Die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Maar het wordt nog sterker. Vers 16. Vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij, de Heilige Geest, u de weg wijzen in heel de waarheid. Hij zal niet van zichzelf spreken. De Heilige Geest richt niet de aandacht op zichzelf. Mijn Pinksterbroeder, mijn charismatische broeder. De Heilige Geest zet niet het spotlicht op zichzelf. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Nu komt het, die zal mij verheerlijken. Daarom zei ik al, iedereen die vol is van Christus, Colossense 3 vers 6, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. De persoon die vol is van Christus, daar komt de Heilige Geest tot zijn doel. Die is vervuld met de Geest van God. Want die zal mij verheerlijken, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat is wat 2 Korinthe hoofdstuk 3, wat we net lazen. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest vestigt de aandacht op de Heer Jezus. En als dit een geestvervulde gemeente is, dan is dit een christocentrische gemeente. Dan kunt u geen genoeg ervan krijgen van een Christusverhogende prediking. Op hem moet het spotlight staan. En als dat gebeurt in deze gemeente, dan komt de Heilige Geest tot zijn doel in deze gemeente. Ik ben over mijn tijd heen gegaan, maar wat wil je ook? Een Pinksterboodschap. Zoveel materiaal. En ik heb maar zo weinig kunnen zeggen. En toch ook wel heel veel gezegd. Maar ik denk dat we ons gezegend mogen weten onder het nieuwe verbond. Ik wil een kort dankwoord uitspreken en dan geef ik het over aan onze broeder. Vader in de hemel, dank u wel. Het is zo rijk, uw woord. We kunnen zoveel zeggen, zoveel citeren, zoveel spreken. Maar Vader, wilt u maar de Bijbelgedeelte die we gelezen en besproken hebben, zegenen aan onze harten. Vul onze harten met uw geest. Vul onze harten met blijdschap over de zegeningen van het nieuwe verbond. Ontvangst van uw geest en zonder vergeving. Wat wensen wij nog meer? In Jezus' naam. Amen.